Dit is Radio Apeldoorn op locatie.
Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
Tour 2019, het is november en we zitten Berkhoop op de Koningin. De Koning Lodewijklaan. Tegenover de supermarkt die hier in de buurt gelukkig ook nog steeds...
Is dat de Spar nog steeds?
Ja.
Ik ben er net geweest, heb niet eens gegeten.
Ja, recht aan de overkant Spar, het is golf geweest, het is eigenlijk van alles en nog wat geweest.
Daar. Volgens mij is die ook verbouwd. Ik weet niet of dat onlangs is, maar de laatste keer dat ik geweest ben.
Mooi,
ja.
Ja,
heel mooi Spar.
Ja, absoluut. En zeer de moeite waard om daar je boodschap ook te doen.
Ja.
Zeker als je wat vergeten bent hier in de buurt. En we zijn erg blij dat hij er is.
Ik ben er regelmatig.
Maar goed, daar zitten we dus bij Berkhoven en we hebben wat gasten gehad. Koos van Elderen heeft het een en ander verteld over de wijkbijen die hier vliegen. En we hebben Hermien gehad die wat over Berkhoven verteld heeft. André Staal die net al eventjes ingreep in het wijkraad gebeuren. Maar naast ons zit ook nog steeds, en die naam heb ik niet meegeschreven, maar jij wel natuurlijk, Lorien.
Nee, ook niet. Ik vond ze moeilijk, daarom was niet Fries, zei je maar.
Nee, klopt. Klinkt Fries is ik niet. Nee. Ja.
Voornaam is Bijke, achternaam Goris.
Ja,
dat was het. We zitten nog even, want we waren gebleven bij de AED.
Ja.
Overigens, Lorien is mijn medepresentator.
Ja.
En mijn naam is Bert Vogels en Harry Jochems natuurlijk voor de techniek. Altijd wel juist wel belangrijk.
Ja, zeker.
Maar nog even over die AED-base.
AED, ja.
Yes, nou, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken, nou oké, het klinkt op zich mooi om mensen zo te helpen. Hoe word je dan burgerhulpverlener? Nou, het allerbelangrijkste is dat je gewoon een reanimatiecertificaat hebt of diploma, ik weet niet precies hoe het heet.
Certificaat.
Ja. En dat kun je heel makkelijk krijgen door een reanimatiecursus te volgen. Dat kost, ik heb net nog even gecheckt wat je dan kwijt bent. Het zijn 2 lessen, kost €52,50. Gewoon hier in Apeldoorn ergens. Dan krijg je in 2 avonden alle basics uitgelegd en daarna krijg je het certificaat. Dus dan leer je hoe je een hartstilstand herkent. Want nogmaals, als er niks aan de hand is in die richting, moet je het ook zeker niet doen. Dan leer je het druk op de borst, de mond-op-mond beademing. En hoe je het apparaat gebruikt als het eenmaal gearriveerd is. En er zijn er geen ambulance medewerkers. Nee. Als je dat binnen hebt, dat certificaat, moet je ook herhalingscursus blijven doen.
Dus één keer in het jaar?
Dat is een goede vraag. Eén keer in het jaar. Moet je dat, anders dan verloopt je certificaat en mag jij geen burgerhulpverlening plegen. Als je denkt, het hoeft dus niet, hè. Het is niet dat je verplicht bent om dat te doen, maar je kan je voorstellen dat als het jezelf overkomt, dan ben je meer dan blij dat er liever te veel dan te weinig mensen, ja, of misschien helemaal niemand in je woonkamer staat.
Ja.
Je kan je daarvoor aanmelden voor burgerhulpverlening bij de Hartstichting. Dan word je doorgeleid naar de site waar het om gaat en dat is de site www.hartslagnu.nl.
Ja.
Daar kun je aanmelden met je postcode en naam, et cetera. En dan word je in de stand opgenomen. En als er dus iets aan de hand is, dan word jij ook benaderd op basis nogmaals van je GPS-locatie.
Ja.
Dus ben je op dat moment in Arnhem, Den Haag, waar dan ook, en er is daar iets aan de hand, dan krijg jij een bericht. Dus niet als er op dat moment iets in Apeldoorn speelt, want dan kun je toch niets doen.
Nee, precies.
Dus het is een vrij geavanceerd systeem.
Ja, mooi.
Ja.
Ik heb een hele kleine aanvulling over het behalen van het certificaat. Ja. Eind van het jaar, vlak voor kerst, wordt er hier op de Schuttersweg bij het Rode Kruis ieder jaar de reanimatiemarathon georganiseerd. En dan worden een aantal mensen. En dat de opbrengst daarvan is ook nog weer eens een keer voor Serious Request. Dus mogen we dat ook wel eventjes meedelen. Daar kun je ook zo'n certificaat behalen.
Oké. En dat is wanneer?
Voor de kerst. Even Rode Kruis Apeldoorn en dan kun je dat precies zien wanneer die reanimatiemarathon is.
Oké. En hoe lang duurt die marathon?
Die gaat helemaal door, maar die lessen duren gewoon een dagdeel. Of over een paar uur.
Oh, dan kun je dus achter elkaar die cursus. Ja.
Dat is ook gezellig, want je ziet elkaar dan, als het goed is, elk jaar weer. Als je hem verlengt.
Maar goed, dat is op korte termijn wat er hier in de wijk georganiseerd wordt.
Mooi om te weten.
Ja, en opbrengst voor Serious Request, ook niet slecht.
Ja, nee, toch? Dat is een mooi doel.
We gaan luisteren naar muziek.
Bedankt.
Heel graag gedaan.
Leuk.
Come on, you know what I want, don't make me ask you better. I'm on the run, love, I'm on the run.
ritual van?
Als slijmen dan.
Nou, laten we dat maar niet doen,
laten we daar maar geen ritueel van maken.
Anders moet AED erbij.
Als we het dan toch over rituelen hebben, hier verderop op de Soerensweg ligt een hele mooie begraafplaats. Was eigenlijk de opvolger van de begraafplaats waar bij de Grote Kerk, het terrein waar nu Orpheus opgebouwd is. En dat is verplaatst naar verderop op de Soerensweg. Ik kijk eventjes naar André Staal,
ja.
Want die weet daar alles van. Toch?
Nou ja, de begraafplaats van de Lolaan is niet verplaatst naar de Soerensweg. Die is gewoon geruimd.
Okay.
En de begraafplaats Soerensweg werd weer opengesteld voor begravingen. Er zijn wel een aantal begravingen, herbegrafenissen geweest. Van bijvoorbeeld de hele bekende burgemeester, Tutijn of Theenies, daar is een groot graf van. Maar om te beginnen met de begraafplaats Soerensweg. Het heeft mijn aantrekkingskracht een beetje gekregen. Ik woon in de buurt daarvan. En in het verleden, nou, dan fietste hij er langs en wist hij niet wat daar gebeurde. Maar sinds dat ik met pensioen ben, en mijn ouders liggen daar ook, heb ik meer affiniteit met die begraafplaats gekregen. En er ook een beetje ingedoken van hoe die ontstaan is. Nou, die begraafplaats is ontstaan in 1897. Is dus een stuk landgoed is ervoor aangekocht. En daar is men toen druk mee bezig geweest. En ze had het over de aanleg, moest er op een gegeven moment een investering gedaan worden. Een investering van 16.000 gulden was het destijds. Maar toen moest er ook beplanting komen. En aan die beplanting, daar kwam toch wel een behoorlijk bedrag voor te kijken. Toen de tijd werd het overschreden met 1000 gulden. Dan zul je zeggen, nou ja, 1000 gulden, wat is dat nou? Dat is toch weinig? Maar ja, het jaarsalaris van de burgemeester was 2500 gulden. Dus daar is toch behoorlijk over gediscussieerd. En na die raadsvergadering is burgemeester Van Hasselt, die heeft de dag daarop een hartaanval gekregen. En waarschijnlijk niet daardoor, maar die is overleden. En die is als eerste ook begraven op de begraafplaats. Terwijl er pas in 1900 is het graf 2 pas gedolven. Maar men vergeet dat wel eens, die begraafplaats, ik noem het altijd het stenen archief van Apeldoorn. Daar liggen zoveel bekende industriële en notabelen. Het is gewoon zonde dat zo'n begraafplaats een beetje verpaupert. Want dat zie je wel, de begaanbaarheid. Er wordt nu nog weer begraven, omdat In de eind 80e jaren is er een heel stuk is geruimd. Dus is er weer plek gekomen. Maar ik vond het ook, als wijkraad zijnde waar ik in zit, toch wel belangrijk dat die plek, wat een rijksmonument is, de begaanbaarheid beter zou moeten worden. En daar heb ik ook voor geijverd als wijkraad. En er is ook wel wat geld van de gemeente daarvoor gekomen. Maar we zijn dit jaar in gesprek, komt er een nieuw beheersplan. En dat beheersplan dat zal dan zo moeten zijn dat er meer onderhoud gepleegd wordt. Daarbij heeft de gemeente de wens uitgesproken van, laten we daar een stichting van maken. Omdat er nog wel meer initiatieven zijn. Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligers op de begraafplaats die graven schoonmaken. Maar daar komen we straks nog wel even op terug. Maar er is ook licht op herinnering. Je kunt er misschien andere activiteiten ontplooien. En als je dat in een stichting doet, dan heb je ook meer body, ook richting de gemeente. En je hebt dan één gesprekspartner.
Ja. Maar de gemeente die heeft min of meer het beleid om er in feite zoveel mogelijk kosten te besparen. Ik bedoel, de beheerder die is eraf van de begraafplaatsen. Min of meer niet alleen hier op de Soerense, maar ook elders. De beheerderswoning is zelfs nu een uitvaartcentrum geworden.
Ja, maar kijk, de beheerderswoning wordt nu verhuurd aan een uitvaartondernemer. Uh-huh. Dat is een afscheidshuis geworden. Je hebt er ook nog een aula. Maar de begraafplaats wordt wel beheerd. Er is een beheerder, maar die woont niet op de begraafplaats. Maar deze beheerder die beheert dan ook nog de begraafplaats aan op Uddel en Wenen-Wiesel. Dus die hebben 3 begraafplaatsen.
Ja. Noem even een ander dingetje. Dat kwam voorbij in het verhaal. Licht op herinnering. Wat is dat? Is dat een Een graf wat er uitgelicht wordt en de
nee, licht op herinnering. Dat is een aantal jaren geleden door een aantal mensen opengesteld. Dan wordt een route over de begraafplaats gemaakt die helemaal uitgelicht wordt.
Okay.
Dat is verschrikkelijk mooi.
Okay. En ook oude graven, de informatie daarover?
Dat is even weer een ander onderwerp.
Okay.
Het gaat dus eigenlijk om dat mensen rond 1 november... dat is Allerheilige, dat die nog een gedachtenis kunnen hebben en kunnen uiten door naar de begraafplaats te gaan. En ja, er zijn van allerlei dingen. Er is wat zang en gedichten die er worden voorgedragen. En ja, zo gaandeweg die loop zie je veel, ook wel de meeste oude graven, maar het gaat ook over een stukje nieuwe gedeelte, omdat daar nog mensen liggen die vanaf 1990 begraven zijn.
Ja, ja.
Maar het is jammer, vind ik, voor deze omgeving, dat het licht op herinnering, dat is de afgelopen jaar, dus afgelopen november, op Heidehof geweest.
Oké, okay. En niet hier op de Soeresweg?
Niet hier op de Soeresweg. Wat hier op de Soeresweg nog wel staat te gebeuren, dat is ook de wens van een aantal mensen, dat er op kerstavond een herinnering is. Dan kun je een kaarsje naar gaan brengen, maar dan wordt het niet uitgelicht.
Maar dan is het toch handiger als er een stichting is dat er, wat u zegt, wat meer body voor komt. Dat daar ook wel wat meer continuïteit in zit?
Nou ja, wat meer body komt. Er zijn wel van allerlei gedachten om iets op een begraafplaats te doen. Kijk, het gebruik van de aula, dat is er praktisch niet. Mm. Nou, je kunt die aula ook voor lezingen gebruiken. Je moet eens denken aan flora en fauna. Want daar zit, de meest zeldzame vogels en bloemen zie je. Ik heb daar niet zoveel oog voor. Maar dat is er wel allemaal. Maar ook die mensen willen wel wat. En ik organiseer ook nog wel eens een rondleiding over de begraafplaats. Dan ga je langs de meest specifieke graven. Want je moet denken, er zijn grafkelders. Mm-hmm. En daar is ook nog een verschil in. Een grafkelder met een vooringang. Of alleen gelijk direct onder de steen. Ja. Er zijn wat dingen te vertellen over Van Zeppelin. De stichter van de nettenfabriek. Kijk, de familie Talens, die ligt daar ook in de grafkelder. Wijma, Tutijn Optenius, Rozemalen Neffe. Nou, ik kan zo wel doorgaan.
Ja. Ja.
Mij werd laatst gevraagd door de gemeente van hoeveel burgemeesters liggen er eigenlijk.
Nou, ik had er heel wat straatnamen tegengekomen op de vloer.
Ja.
Volgens mij, ja.
Dus, het is gewoon het stenen archief. Ja. En dat moet je als Apeldoorn toch ook koesteren.
Maar is het dan niet raar dat als je... misschien is het een beetje gechargeerd. Maar om dan op zondagmiddag je fiets voor de deur te zetten en te gaan wandelen op een begraafplaats.
Nou, ik kan je het aanraden om te gaan wandelen over die begraafplaats.
Ja, nee, goed, maar ik kan me voorstellen dat mensen daar best wel iets hebben van.
Ja.
Ik ga een beetje.
Het moet juist iets eraf.
Kijk, er zijn ook begraafplaatsen, denk ik bijvoorbeeld aan Moskowa in Arnhem. Mm-hmm. Dat is ook een gigantisch mooie aangelegde begraafplaats. Mm-hmm. En deze begraafplaats zeer zeker. Alleen de paden zijn minder bereikbaar. En daar moet wat aan gedaan worden. En, okay. Ik denk ook dat de gemeente daar ook de plicht ten opzichte van nabestaanden van hebben.
Ja. En als er meer reuring komt, laat ik het zo zeggen, als er meer mensen komen, er wordt meer misschien georganiseerd in de aula, wat u zegt, dan gaat de gemeente ook sneller van, zou de gemeente ook sneller overstag gaan om toch ook wel mee te doen aan...
Nou, zij gaan dan niet overstag. Kijk, zij bepalen de uitgaven aan een beheerplan wat er gemaakt wordt. En dat is onafhankelijk van wat voor activiteiten je daar zou kunnen ontplooien.
Ja.
Want het is en het blijft nog steeds een begraafplaats.
Ja.
Maar het kan een mooi wandelstadspark zijn.
Ja.
We gaan zo meteen nog even verder praten over met name de stichting en de vrijwilligers die daar hun werk doen.
Ja.
Gaan we luisteren naar de muziek. Nobody I know. Dat was hem dan, relax, take it easy, dat doen we zeer zeker. Aangeschoven is Jos Knipping. We gaan het hebben over beelden in de wijk. Jos, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Beelden in de wijk. Ik woon in de wijk en ik weet er een paar, maar er zijn er vrij veel, hè?
Ja, veel. Ja, we zijn echt een beeldenwijk.
Toch wel?
Ja, een beeldenrijke wijk.
Een beeldenrijke wijk. Zo, ja. Hoe mooi kun je het maken? Wat voor beelden vinden we dan? Want ik ken die paar dingen die aan het begin van de Sprengenweg staan. Die zuilen die daar staan.
Ja, die zijn van Piet Slegers. Die zijn heel oud. Die zijn wel 40 jaar oud.
Ah ja. En de man met de twee hoeden natuurlijk op het hoekje van de wijk.
Ja, die zijn van een Eindhovense kunstenaar. Ik ben zijn naam even kwijt. Heel erg leuk.
Maar dan weet ik niet meer wat voor beelden er nog meer in de wijk zijn.
Nou, dan gaan we met mij mee dan.
Neem maar bij de hand. Neem de luisteraar bij de hand.
Je zou kunnen beginnen op de Joost van der Vondellaan. Mm-hmm. Die kent Joost van der Vondel, dat is een dichter.
Ja, ja.
En dus geen beeldhouwer dus. Mm-hmm. En die bestond in 1987, 400 jaar. Mm-hmm. En dat viert Nederland niet. Nederland viert alleen maar als je dood bent. Want als je geboren bent, dan vieren ze dat niet. Je moet 400 jaar dood zijn, dan krijg je iets. Mm-hmm. Maar wij vieren met de straat dat Joost van der Vondel 400 jaar geleden geboren was. En wat deden we dan? Toen hebben we de hele straat, alle straatnaambordjes, hebben we bloemenkransen omheen gehangen, zodat we een bloemrijke straat kregen.
Ja.
En toen hebben we 's avonds, gewoon maar een datum geprikt, een avond, dat we met z'n allen, met alle bewoners, 27 huizen, hebben bij een van die paaltjes, hebben we een glas wijn gedronken en geschonken op de dode Joost van der Vondel. Maar we hebben gedichten van hem gelezen, zodat hij weer tot leven kwam.
Aha.
En toen was er zo'n goede sfeer dat we op het idee kwamen om een beeld van Joost van der Vondel te gaan creëren in de straat. Nou, we hadden geen geld. We hebben eerder gezocht naar een kunstenaar, maar die was onbetaalbaar. Want een van ons, dat was Slimmerik, die zei: ze zijn al goed in de stemmen. Nu moet je collecteren. En jij als voorzitter moet 100 gulden geven. Okay. Ik dacht, potverdomme, dat ben ik helemaal niet waar. Maar, of dat ben ik niet van plan. Jawel, dat moet je wel doen, zei hij. Maar als jij het doet, moeten de anderen het ook doen. En ja hoor, wij haalden op dat ene avondje 2700 gulden op.
Kijk.
Toen hadden we dus een mooi startkapitaal voor een beeld. Maar daar heb je nog geen beeld voor. Hè? Dus toen zijn we gaan zoeken. We moesten sponsors hebben. We hebben een paar mensen gevonden. En een bank die gaf ook 100 gulden. Maar toen zijn we naar het Prins Bernhard Cultuurfonds gegaan. En die was zeer verrast dat wij dat wilden doen. En die gaven ons 1000 gulden. Ja, dat was magnifiek. En waarom kregen wij dat? Wij kregen 1000 gulden. Omdat ons beeld het tweede beeld van Joost van der Vonden in Nederland zou zijn. Het eerste staat in Amsterdam. Het tweede staat in Apeldoorn. En dat is wel leuk. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar een bronschieter. We zijn op zoek gegaan naar een beeld. Want we konden geen beeldhouwer betalen. Dat zou 10.000 gulden zijn. Dat was veel te veel. Dus toen zijn we naar het Vondelmuseum gegaan. Dat bestaat in Amsterdam. In de Universiteit van Amsterdam. Daar op Zolder hebben ze een locatie. Waar een stuk of 10 borstbeelden van Joost van der Vondel staan. Ja. Hebben we gezocht met 4 mensen. Hebben we gezocht. En toen hebben we er eentje mee mogen nemen. Eventjes. En toen hebben we laten verbronzen door Roel Maaskant, een bronschieter. En die heeft voor ons een brons gemaakt. En dat beeld staat nu op de Joost van der Vondelaan. Ja. Maar toen hadden we dat beeld, maar toen moest het onthuld worden. Wijs wij naar de wethouder van Apeldoorn. Het was toen een mevrouw, ik ben de naam even kwijt. Dat zou iets Freudiaans zijn, want ze wilde niet komen. Waarom niet? Omdat het geen kunst was. Nee, het was een borstbeeld wat van de 19e eeuw was. En dus niet nieuw. En het was imitatie. Hè? Het was geen echt beeld. Dus de gemeente kwam niet bij de onthulling. En we wilden toch wel door iemand laten onthullen die iets betekende. Maar toen wist ik dat Vondel gewerkt had op de Bank van Lening in Amsterdam. Dus ik naar de Bank van Lening in Amsterdam... En ben gaan vragen, nu heb ik telefonisch gedaan. Gaan vragen of iemand van de Bank van Lening dat beeld wil onthullen. Nou, de directeur zei, dat wil ik wel doen. Die Bank van Lening heet intussen nu geen Bank van Lening meer, maar die heet Stadsbank Amsterdam. Mm-hmm. Bestaat nog steeds. En toen is die directeur gekomen, die had dat heel goed voorbereid. Die heeft bij de onthulling een lofdicht geschreven, verteld over Joost van der Vondel. Heeft verteld dat Joost van der Vondel, die daar, toen hij met pensioen kwam, 10 jaar gewerkt heeft. Dus geen gedichten gemaakt heeft, maar gewerkt heeft daar als suppoost. Maar hij was een beetje een lui suppoost, want hij staat in de boeken als een trage, langzame suppoost. Maar intussen schreef hij wel gedichten. Nou, en eventjes kijken, toen hadden we dus dat beeld. Toen hadden we dat beeld en toen werden wij gebeld door de weer die Bank van Lening. Want die bestond dat jaar, wij bestonden 400 jaar, of Joost van der Vondel bestond 400 jaar. Maar die Bank van Lening bestond 375 jaar. We wilden ze vieren en toen hoorden ze van ons beeld en toen zeiden ze, mogen wij een kopie maken van dat beeld?
Ja.
Nou, wij waren hartstikke trots dat wij als Apeldoorn voorbeeld waren voor Amsterdam. Ja. Natuurlijk zeiden we ja. En Amsterdam heeft nu een kopie van ons beeld van de Joost van der Vondel in Amsterdam op de...
Vondelaan.
Nee, niet op de Vondelaan. Op de Ouderzijds Voorburgwal. Okay. Daar zit de bank.
Okay.
Dus, als je geld moet hebben.
Dus als ik dat resumeer, dan hebben jullie een kopie van een beeld wat ergens in Amsterdam op de zolder lag.
Ja.
En daar is een kopie van die nu weer in Amsterdam trouwens hij staat.
Juist. Maar ja, sorry. Er zijn dus nu 2 beelden van Joost van der Vondel. Eentje in Apeldoorn. En de tweede, een kopie daarvan in Amsterdam.
Ja.
En dat is wel leuk.
Ja, maar zo is dat.
Dat wij op die manier voorbeeld zijn voor die stad.
Dat is de Joost van der Vondelaan. Op de Henri Dunantlaan.
Ja.
staat volgens mij geen kunst.
Nee. Nee.
Maar op de Kennedylaan wel.
Juist.
Dan hangt het toch weer in de boom ook.
En de hangenboom, juist. De hangen van het meisje uit Arnhem. De naam komt nou even niet erboven. Een Arnhemse kunstenares. Die heeft daar, ik spijt me wel dat ik het even moet zeggen, tieten en piemels gehangen. En die hangen in de boom. En dat is één van de beelden van Wilhelmina Ring. Want sommige mensen hebben bij beelden iets dat je een man of een vrouw moet verbeelden. Die staan er ook hoor. Maar kunstenaars op het ogenblik een hele andere opvatting over beelden als een tijdje geleden. In Apeldoorn wonen twee mensen, Teun Renes en Carla de Boer. Die kwamen op het idee om naar de gemeenteraad te gaan en de BNW om te zeggen dat zij het idee hadden om een prijs te geven, een oeuvreprijs voor een beeldhouwer, een Nederlandse beeldhouwer. Want die bestond helemaal niet.
Okay.
En hebben ze gezegd, als wij dat nou doen als Apeldoorn, kunnen wij een duw geven aan die kunst als Apeldoorn. BNW vond het een prachtig idee. Die hebben dat aangenomen. Ik vertel het nou heel kort hoor, het duurt allemaal iets langer. En toen zeiden ze, dan kan zo'n man of vrouw een prijs krijgen. En die prijs is dan dat ze een beeld moeten maken voor Apeldoorn. Ze krijgen een heel mooie ring. Elke keer wordt er een ring ontworpen door een Nederlandse kunstenaar. Die beelden die komen te staan in het Sprengenpark langs de Kennedylaan. Er wordt een gedicht gemaakt op die beeldhouwer door een Apeldoornse dichter. En tenslotte krijgt de dichter, nee, de beeldhouwer, sorry, krijgt de beeldhouwer een expositie in Coda. Dat was de prijs. Het gevolg daarvan is dat wij nu, dit jaar, het 13e beeld hebben kunnen onthullen van de Wilhelmina Ring. Waarom heet die Wilhelmina? Nou, onze koningin, hè, vroeger.
De voormalige koningin.
Ja. Ik moet stoppen, denk ik. Hè?
Het is tijd, ja, want u kunt helemaal losgaan over al die beelden die, ja, weet je.
Ja, ga naar die beelden kijken, kennen die laan, maar je moet wel zoeken, want sommige mag nog één beeld. Karel Visser, die heeft een bronzen beeld in op de grond gelegd. Je moet dat op de grond zoeken. En er hangt er eentje in het park, in de vijver van, ben even de naam kwijt, en de dichter die de beeldhouwer die dit jaar gewonnen heeft, is Tirsa Mirt Marta. Ja. Dat beeld hangt er nog niet, of er staat er nog niet, want dat is net pas bekendgemaakt, en dat duurt meestal 2 jaar voor we het krijgen, hoor.
Oké, okay, nou, tegen die tijd gaan we de andere beelden in ieder geval bekijken. Dank u wel.
Ja.
En heel veel succes en blijf ze vooral beschreven.
Ik hoop dat ik deze overgeslagen
heb. Het is boeiend. Lief.
You made me.
Jackson, het is toch ook heel gebeurd. En zoiets vindt nu aan tafel ook een beetje plaats.
Ja,
de change reaction van Josse die opschuift en plaats maakt voor Michaela Luttenberg. Want we gaan het hebben over het Canadees Bevrijdingsmonument. En ja, voor de Apeldoornen die dat niet kent, die staat tegenover de naald. Voor de mensen hier in de wijk is het gewoon een tent van de Koning Lodewijklaan. Michaela, goedemiddag, welkom.
Goedemiddag.
Hoi. Canadees Bevrijdingsmonument.
Nou, daar wou ik het. Ja, daar begint wel mijn verhaal eigenlijk over.
Nou, vertel.
Daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Eigenlijk wil ik het daar niet over hebben, maar het is wel gewoon het startpunt namelijk van de Canadian Walk. En dat wordt zeg maar een nieuwe audiotour die we op 17 april volgend jaar in het kader van 75 jaar bevrijding gaan openen, letterlijk en figuurlijk. En in die Canadian Walk, daar heb je dus 30 verhalen. En het is eigenlijk een soort van eeuwig défilé, wat we ook om de vijf jaar altijd hadden met de Canadezen.
Mm-hmm.
Dus we gaan ook zeg maar die route gaan we zeg maar, kun je als bezoeker volgen. Dus je start bij de man met de twee hoeden. En je loopt via de Lowlaan, de Canadalaan, Oranje Park. En ga je via de Paslaan, eindigt de route.
Ik hoor een audiotour.
Ja. Een audiotour waarbij je dus 30 verhalen hoort van het moment dat de Canadezen eigenlijk zeg maar Apeldoorn binnenkwamen tot het moment dat ze weg zijn gegaan in februari 1946. Dus het zijn allemaal verhalen die eigenlijk iets vertellen over de geschiedenis van Apeldoorn. En dat proberen we ja zo echt mogelijk ook te vervullen. Dus er zit een researcher op die verzamelt de verhalen. We leggen ook linken met de dorpen zeg maar om Apel heen, denk aan het Ereveld Loenen. En eigenlijk alles wat er zeg maar in de oorlog is gebeurd tot en met de bevrijding wordt weergegeven in die audiotour.
Oké.
Okay. Ja.
En heb je een voorbeeld van een verhaal? Van wat heel sumier hoor, je moet niet alles verklappen natuurlijk.
Er zijn heel veel verhalen natuurlijk. En ik kan niet zo 1, 2, 3 verhaal noemen, want daar moet ik heel eerlijk in zijn. En daar is ook even mijn oproep naar. We zijn op dit moment is een researcher bezig. Mm-hmm. Die route gaat ook eigenlijk dus echt zeg maar van begin tot eind. Dus het gaat echt over die periode zeg maar 1945, 1946. Mm-hmm. En we zijn juist nog op zoek naar verhalen, en die oproep zou ik hier wel ter plekke willen doen, naar verhalen juist nog rond de periode rondom de bevrijding. Tot en met het moment dat de Canadezen teruggingen naar hun vaderland in februari 1946. En daar is onze researcher eigenlijk nog met name voor die laatste twee punten echt op zoek naar. En mochten mensen dus informatie hebben, of mooie verhalen nog hebben, of misschien nog iets thuis op zolder hebben liggen, mm-hmm, dan kunnen ze dat mailen naar judithbartel@gmail.com. En ik haal nog een keertje even hoor, want het is judithbartel@gmail.com. En zij gaat daarmee aan de gang.
Oké. Ik mis een beetje in die route Parijs het Loo.
Die zit er eigenlijk wel in, want we hebben eigenlijk expliciet al gekozen voor de man met de twee hoeden, hè, mm-hmm, het monument waarbij we Nederland en Canada zeg maar verbeelden. En we zijn er juist uit van gegaan dus dat heel veel toeristen gebruik gaan maken van die route. Mm-hmm. En die parkeren hun auto dan bij Paleis het Loo. Mm-hmm. En we hebben dus ook met Paleis het Loo zeg maar de samenwerking dat zij ook zeg maar de Canadian Walk vanaf de komende jaren van eerst weer open gaan onder de aandacht brengen. Omdat we op die manier ook zorgen voor een stukje verbinding naar de binnenstad. Hm. Dus de Canadian Walk is eigenlijk een soort van ook een verbinding, letterlijk en figuurlijk, naar de binnenstad.
Min of meer, het begint dus bij wat de Canadezen als hoofdkwartier gebruikt hebben, Paleis het Loo.
Nou, het is nog niet helemaal duidelijk, heb ik gehoord, dat dat echt het hoofdkwartier is geweest. Verschillende verhalen over.
Maar vandaar ook de vraag van, ik mis Paleis het Loo. Maar goed, die verbinding zit er natuurlijk wel, sowieso wel.
Die zit erin en ook in de verhaalleiding komt Paleis het Loo naar voren. En ik hoorde net in de vorige rubriek het woord kunst. Mm-hmm. Wat misschien ook wel leuk om te vertellen is dus dat de wand eindigt in de Paslaan en in het voormalige kijkshoppand, zeg maar, waar vroeger ook de motorboom zat.
Ja. Wat we bij de praattafel net gehoord hebben, dat de fietsenstalling geworden.
Ja. Het was vroeger de notenboom, als wellicht weten mensen dat nog. En daar stond ook altijd zeg maar een soort van boom op de gevel, mm-hmm, zeg maar, van het pand. En wij gaan daar dus nu samen met ASEC, komt daar dus nu ook aan het einde van die route een blijvend permanent kunstwerk in de vorm van een boom, waarbij we dus echt zeg maar, de Canadezen gaan eren. En dat dus ook het einde van de route is, maar dat we dus dit verhaal ook nooit mogen vergeten.
Nee. Nee, duidelijk. De Canadezen die hebben in Apeldoorn wat gedaan ook.
Ja, ja, ja.
Op de een of andere manier zit daar een verbinding die heel bijzonder is.
Ja, dus, en dat zien we dus ook, hè, want we hebben dus naast de Canadian Walk op 17 april... hebben we ook nog op 9 en 10 mei een heel groot festival op Paleis Het Loo. Daar is hij weer. En dat wordt een Canadees bevrijdingsfestival georganiseerd door Stichting 4045. En dan ga je echt terug in de tijd. Dus dan kun je echt gewoon met de taptoes en alle lege compartimenten zijn er, et cetera.
En jullie zoeken dus mensen die een verhaal te vertellen hebben, hè?
Ja, die mogelijk nog een verhaal hebben.
Ja, ja. Maar is dat dan vanuit de Nederlandse kant vanuit de Canadese kant?
De 30 verhalen, dat is trouwens ook wel mooi om te vertellen. De 30 verhalen, die worden, het zijn dus 30 stops. En die komen op een tegel en daar staat ook een maple leaf op. Dus echt een Canadese ijshoornblad zie je weer terug. En die 30 verhalen zijn dus echt verhalen die te maken hebben met Apeldoorn en Canada. Dus je ziet wel telkens gewoon die combinatie daarin.
Ja.
Dus het is elke keer een Apeldoorns verhaal, maar wel met een Canadees tintje eraan.
Ja. Dus in Canada moet eigenlijk ook nog even een oproepje.
Ja, nou, we hadden laatst een team al van journalisten op bezoek. Die waren een hele tour aan het doen door Nederland in zaken bevrijding. En ze hebben ook Apeldoorn aangedaan. En ook zij zetten dus nu verhalen uit van wat hier allemaal ook in Apeldoorn gebeurt. Ja.
Mooi.
Ja.
Ja, heel erg top. Nog één keer dat e-mailadres.
Ja, het e-mailadres van onze researcher is Judith Bartel. En dat is bartel@gmail.com.
Oké. Okay. Voor iedereen die het... En anders eventjes misschien terugkijken op de site dat...
Ja, op uitinapeldoorn.nl. Als je daar Canadian Walk in tikt, dan kom je er ook op uit.
Kijk, dan komen we dus een heel eind. Dankjewel.
Ja. Oké, graag gedaan.
Ik hoop dat er 30 verhalen komen. Misschien
ja,
wel
meer. Er zijn er al wel 30, maar we willen gewoon echt de mooiste, zeg maar, gaan.
Ja, alle verhalen zijn en blijven welkom.
Ja, ja, absoluut.
Oké, dankjewel.
Oké.
Y es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Si yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Sin mí, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta. ti, yo sin ti, y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta.
Wie het is het.
Ja, dat
is een verkeerde andere manier van plaat afkondigen.
Ja. Ja.
Nee. Wat gaan we doen?
Volgens mij gaan we luisteren naar een opname. Mm-hmm. Interview eerder afgenomen. En dat gaat dus de relatie tussen het Julianenziekenhuis en het Koninklijk Huis.
En natuurlijk wordt dat gedaan door Simon Boon.
Door Simon Boon.
Dat is onze oranje man.
Het licht gaat over de wijk de Sprenger. En in de wijk de Sprenger staat natuurlijk het Julianenziekenhuis. En bij mij in de studio Simon Boon. Die weet alles over de naamgeefster, het Julianenziekenhuis. En er is ook een aanleiding waarom dit verhaaltje verteld gaat worden. Want dat was een gift, begrijp ik.
Ja. Wij in 2009 bezoek van de koningin. Koninginnedag samen met haar vieren in Apeldoorn. En de toenmalige eigenaar van het ziekenhuiscomplex heeft ons toen een gift toebedeeld.
Ja.
Wij kregen 10.000 euro. En dat is overhandigd in september.
Die gift die was voor?
Die was voor ons?
Ja, voor de
Stichting Oranjefeest in Apeldoorn.
Yes. Ja.
En wij hebben toen besloten dat we die gift in tweeën zouden delen. We vonden het van belang dat de geschiedschrijving over Oranjefeesten in Apeldoorn, dat die beschikbaar zou kunnen komen voor de stad. Dat is gebeurd. We hebben een boek uitgebracht, overhandigd het eerste exemplaar aan de koningin.
Ja.
En het tweede deel, de andere 5.000 euro, wilden wij reserveren voor de Julianenverbeelding.
Ja.
Ter ere van de naamgeefster van het ziekenhuis. Maar daarmee ook aan de plek in de stad die dat ziekenhuis heeft voor duizenden Apeldoorners.
Ja, zeker.
Voor tallozen.
Ja.
En daarmee is de geschiedenis van het Julianenziekenhuis ook aan de orde in relatie tot het Koningshuis.
Ja. En die is er eigenlijk al vanaf het begin, want het is ook mede door een gift, is het ziekenhuis kunnen gebouwd worden.
Ja, in de groei van de ziekenhuiszorg in Apeldoorn heeft Koninkhuis een rol gespeeld.
Ja.
Het Julianenziekenhuis, dat gaat terug op 1886.
Ja.
Dus dat gesticht. Met een drietal kamers in wezen daar, heel klein. Met een echtpaar als verzorgers. En zo is de zorg in Apeldoorn.
De man die het mogelijk heeft, of tenminste zijn grote hartenwens was Johannes van Johannes Vlaanderen.
Ja.
Hij kreeg het in 1872 wilde hij dat al, maar dat is niet gelukt. Maar in 1886 wel, mede mogelijk gemaakt door een gift van koningin Emma.
Ja, zeker.
1500 gulden was natuurlijk een enorm bedrag in die tijd. Het is heel klein begonnen dan en daarna uitgebouwd.
Zeker. Maar overigens daarvoor, in de 15e eeuw hadden wij hier al zorg.
Ja?
Ja.
Ja, dat weet ik dan weer niet. Toen was ik er nog niet.
Nee, ik ook niet. Maar onze geschiedschrijving van de stad, die heeft dat, die vertelt ons dat er in de toenmalige in de kapelstraat was een hospitaal.
En is in de loop van...
De huidige kapelstraat, ja. Zo moet ik het zeggen.
Want weet u dan ook waarom het Julianenziekenhuis is gaan heten?
Ja, de naamgeefster, Juliana, die deed dat toe. En het Koningshuis deed dat toe. De gift van Emma deed dat toe.
Ja.
Uiteindelijk in 1936 heeft Juliana toestemming gegeven dat het haar naam kreeg.
Ja.
Daarvoor was het grote nieuwe ziekenhuis. Het grote ziekenhuis, het ziekenhuis,
ja.
Werd uiteindelijk in 1936 Julianenziekenhuis, omdat de naamgeefster haar toestemming gaf.
Ja, ja. Want ik wou zeggen, het is opgericht in 1886. Nou, toen was Juliana er zelf nog helemaal niet. Dus, dus er moet ergens een aanleiding zijn geweest om die naamgeving te geven.
Toen uiteindelijk 1936 was dat de jullie.
Ja. En toen was het dus nog prinses Juliana.
Ja.
Want pas in 1948, geloof ik, is de koningin geworden. Hè? is er nog steeds... Kijk, er is nu helemaal geen Juliana ziekenhuis meer, hè?
Nee.
Het is afgebroken.
Ja.
Is dat tot spijt van jullie?
Nee, want de route van het ziekenhuis... We hebben uiteindelijk naar het Juliana ziekenhuis... wat nu heet de Gelre ontstaan, ten lange leste. Eerst Lucas ziekenhuis en daarna Gelre en in samenwerking met Zutphen enzovoort. Dus de zorg die naar een andere locatie ging... die verbeterde door de kwaliteit, door de technische mogelijkheden... Het moest ook groter. We groeien als stad.
Ja, ja.
Het paste daar niet meer. En wat er nu gebouwd wordt, mag gezien worden. En op die locatie is ook weer zorg.
Ook dat weet ik niet. Wat voor zorg is daar?
Nou, onder andere is daar de zorg van wat vroeger de goede zorg heette. En nu heet het... Klein geluk. Ik moest even...
Okay.
Klein geluk. Het gaat daar onder andere zitten. Dus er komt ook weer zorg.
Ja.
Onder andere voorzieningen.
Ja, ik kom daar die kant uit nooit eigenlijk. Is dat klaar, die nieuwe bebouwing?
Nee, het is in de bouw. De huizen worden gebouwd. De oplevering van Juliana is, even denken, volgens mij in maart volgend jaar gaat Klein Geluk daar, kan daar beschikken over dat gebouw. En dus het is volop in ontwikkeling.
Is er nog een herinnering verder in bijvoorbeeld de naamgeving aan het Juliana ziekenhuis in die wijk?
Nou, dat is wat wij in 2009 ontvingen wij die gift van de bouwfonds. En die gift van 10.000 euro hebben wij een deels bestemd voor de wat wij genoemd hebben de Juliana verbeelding.
Ja.
Op een manier herinneren aan de naamgever. En via een route in de stad, er is een echtpaar in de stad die beschikte over de dekzuilen van de voormalige toegangspoort van het Juliana ziekenhuis. Die hadden zij in bezit door een vriendendienst. Iemand was met sloopwerkzaamheden bezig en zag dat liggen en zei, kan ik dat hebben? En het werd thuis bezorgd en zo is het goed bewaard gebleven. En het is nu weer in ons bezit gekomen uiteindelijk, ook via de gemeente. En momenteel zijn die dekzuilen, op de ene staat Juliana, op de andere ziekenhuis. Dat zijn van die hele grote betonnen stukken. Die dekzuilen die worden nu gerestaureerd bij een bedrijf in Harderwijk. En uiteindelijk komen die op nieuwe pilonen als het ware te staan. Ja. Gemetselde muren aan de zijkant van een fietspad. En daar gaan ze onthuld worden.
Kijk,
als het fietspad bereikbaar is.
Juist.
En dat moet bereikbaar zijn als de bouw dat toestaat.
En zo blijft de naam van het Juliana ziekenhuis verbonden aan de wijk te springen.
Zo is dat.
Zo. Bedankt dat je het even wou komen vertellen. En goed dat de wijk verbonden blijft aan het Juliana ziekenhuis. Dankjewel, Simon Boon.
Graag.
TV Stegeman, al meer dan 40 jaar het vertrouwde adres voor een nieuwe tv, wasmachine, koelkast of audioset. We verkopen ze graag, maar ook voor het onderhoud kunt u bij ons terecht. Kijk eens op www.rtvstegeman.nl of nog beter, kom langs in onze winkel aan de Schuttersweg 88. De koffie staat klaar. Kwaliteit en topservice. RTV Stegeman, Schuttersweg 88. www.rtvstegeman.nl.
Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn.